Ja, we gaan beginnen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze vergadering van de Algemene Raadscommissie voor de Begroting voor 2013. Ook de mensen op de publieke tribune en de mensen en de volgers op afstand ook van harte welkom. Op het allerlaatste ogenblik is er door persoonlijke omstandigheden afbericht van meneer Bijl en van meneer Van Leijen en hierdoor is er geen vertegenwoordiger van gemeentebelangen vanavond in de vergadering aanwezig. Het was allemaal ad hoc en ze konden het niet op tijd regelen. Dus de omstandigheden lieten het niet toe. Het doel van de vergadering. Aan het eind van de vergadering dan hebben de fracties inzicht in elkaars standpunten ten opzichte van de meerjarenbegroting 2013-2016. Ze weten van elkaar op welke onderwerpen er tijdens de begrotingsbehandeling in de Raad wijzigingsvoorstellen kunnen komen. En het college heeft voldoende input om de begrotingsvergadering van 1 november voor te bereiden. Als we dat aan het eind van de vergadering met elkaar bereikt hebben, dan zijn we heel tevreden. Ga ik meteen over naar agenda punt 2, algemeen spreekrecht. Er zijn geen aanmeldingen voor. Dus gaan we meteen door met agenda punt 3. In de voorliggende periode is er ruime gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en voor de beantwoording daarop. Mochten er nog aanvullende vragen zijn van technische of inhoudelijke aard, dan worden die genoteerd en krijgt u tijdig schriftelijk de beantwoording. Ik verzoek u dan ook in uw betoog duidelijk de vraag te formuleren. Verder verzoek ik u zich te beperken tot die onderwerpen waar u een veranderingsvoorstel voor heeft en waar we het in de Raad van 1 november graag over willen hebben. Het gaat dus om aftasten. We voeren het debat om te kijken of we elkaar kunnen vinden in de inhoud en wat een eventuele wijzigingen van de begroting kunnen zijn. Er zijn een paar spelregels. Maximaal 2 woordvoerders per fractie. En ik verzoek u vriendelijk om per fractie maximaal 10 minuten te gebruiken. Het is geen voorschrift, maar ik verzoek het u. En u krijgt in ieder geval na 8 minuten van mij het verzoek om tot een afronding te komen. En als er dan een spreker geweest is, dan is er even gelegenheid om een korte verhelderende vraag te stellen. En de discussie volgt in de tweede termijn als alle fracties hun eerste termijn hebben gehad. En dan krijgen tussen de eerste en tweede termijn krijgen de wethouders korte gelegenheid om te reageren. En dan gaan we weer verder. Nou, we zullen kijken. We willen in ieder geval, de streeftijd was om 9:50 klaar te zijn. Nou, dat gaan we denk ik redden met elkaar. Wie mag ik als het eerst? Meneer Roem. Even kijken, moet u even naar het spreekgestoel gaan? Want dan bent u versterkt. En hoewel het niet geagendeerd staat, mag u toch de mededeling doen.
Nou, ik zal het heel kort houden. Het betreft in het kader van de proactieve informatieplicht de status rondom de volkstuinen in Schoreldam. We hebben inmiddels contact met, de bewoners van Schoreldam en ook met de volkstuinvereniging. We hebben een inventarisatie van allerhande wensen. Die wensen gaan we nu nog een keer met elkaar doornemen. Het ziet er wel naar uit dat de privacymaatregelen die we moeten nemen om de privacy van de bewoners van Schoreldam te waarborgen, leiden tot extra meerkosten. Hoeveel die meerkosten zijn, dat kan ik op dit moment nog niet inschatten. Dat hangt ook nog mede af van de finale klap die we op dat programma van eisen willen geven. Zodra ik die meerkosten heb, kom ik daar vanzelfsprekend bij u terug en kunnen we daar verder over praten. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik dan als eerste het woord geven?
Voorzitter, ik zou willen voorstellen, omdat wij als coalitiepartijen al heel veel van deze materie kennen door onze overleg, dat dus Partij van de Arbeid gewoon mag beginnen en de ruimte krijgt.
Nou, pak uw kans.
Ik ga reageren, want ik heb eigenlijk zelf ook het gevoel, we zitten hier natuurlijk wel een beetje in een behoorlijk scheve verhouding. Zo kunnen we het wel zeggen. Kijk maar.
Welkom bij de club.
Ja, vind ik ook. Voor ik begin, toch nog even als eerste. Toen we in de fractie over deze begroting gingen praten, moest ik ook echt aan om de mensen die er dan bij zaten zeggen van, ik vind het een prima begroting, de meerjaarrekening. Wij kunnen met heel veel zaken zo instemmen. Ziet er zeer leesbaar uit en wij hebben er gewoon wel een positief gevoel over. Ik vind het altijd een beetje vreemd, die Algemene Raadscommissie over de begroting, want we hebben hem eigenlijk al een beetje technisch voorbereid met de vraagsessie met de ambtenaren. En dat blijft toch een hele prettige aangelegenheid, waarbij ook vaak over zaken die niet eens zo meteen gevraagd werden, een gesprek ontstaat en je toch wat verder komt met nadenken. En ik wil dan toch de mensen die daar weer hun avond aan besteden extra voor danken. Want soms zijn er meer ambtenaren dan raadsleden, wat weer goed is voor het gesprek. In het algemeen vind ik dat het een zeer prettig leesbare begroting is. Duidelijk. Posten zijn duidelijk. En wat ik een beetje vreemd en moeilijk vind is, of wij moet ik zeggen, dat niet alle bezuinigingsmaatregelen zoals in het coalitieakkoord zijn opgenomen terug te vinden zijn. We zijn wel een beetje blij in plaats van 10% 5% korting terug te vinden voor de op de subsidieregeling. En een goed uitgangspunt van het college vinden wij dat er voor we met de tweede, zo heet een ranch geloof ik, met die 5% eerst nog gesprekken plaats gaan vinden met de mensen in het veld. Maar ook op andere inkomensbronnen komt er minder binnen dan we eigenlijk in het coalitieakkoord was vastgesteld. En dan krijgen wij wel eens even het gevoel, worden er te veel dingen vooruitgeschoven? Blijft de begroting op deze manier sluitend? Dat is een vraag eigenlijk, vooral naar aanleiding van alle vragen en opmerkingen in de technische vraagstelling over de Want het zijn niet en het zijn de heffingen, maar het zijn ook de vergunningen. En dat blijft een politiek technische vraag, waarom moest ik hem hier stellen? Ik heb niet zo vreselijk veel opmerkingen, want ja, ik zit altijd in de crux van ga ik hier mijn algemene beschouwingen doen? Niet helemaal. Wij zijn heel blij dat er wordt gekeken naar de kostendekkendheid van de lesjes. Daar zouden we anders wel een vraag over hebben, maar we denken toch van nou, dan moet dat eerst maar even goed bekeken worden. Dat bevreemdt ons natuurlijk wel dat nu pas die drie verschillende gemeentes over één lei worden op één lei worden geplaatst. Maar daar zijn we blij om. Wat wij wel missen is de extra inkomsten die gehaald zouden kunnen worden uit de precario-heffingen. Wij hebben daar vragen over gesteld, al bij de perspectiefnota. En kregen toen een vergelijking met bijvoorbeeld Zijpen, hoe ze de precario daar heffen. En wij denken toch dat wij eerder vergeleken moeten worden met Zandvoort, Scheveningen en dat soort plaatsen. Zo voelt het tenminste voor ons wel hier in deze kustgemeente. Eén gewoon een vraag. En het is niet omdat ik niet vind dat die nodig is, maar hoe zijn we gekomen op het op een nota dierenwelzijn. Ik denk dat we het erg druk hebben. En ik weet gewoon niet waar dat de... Oh, Tammo. Oké. Sorry, neemt u niet kwalijk. Ik heb onder de tafel het antwoord al gekregen. Ik dacht even van wie heeft dat bedacht. Nou, ik heb hier nog iets opgeschreven. Kan ik niet zo gaan lezen. Wij hebben dus eigenlijk, ja, we zitten niet in de coalitie, maar niet zo vreselijk veel opmerkingen. En eventueel komt in de tweede termijn nog wat.
Dank u wel. Meneer Edelschaap.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik kan ook kan nog korter zijn. Complimenten voor het leesbare stuk. Het is een mooie opmaak. Dat heb ik op de avond van de vragensessie ook gezegd al. De vragen van GroenLinks zijn beantwoord op die avond. En ook na die avond per mail zijn er nog antwoorden binnengekomen. Dank daarvoor. Wij steunen deze begroting. Er staat verantwoord en met vertrouwen. Dat lezen we er ook in af. We zijn erg benieuwd naar de inzichten van de andere partijen. Dus tot hierbij.
Dank u wel, meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ik vrees dat ik toch gebruik ga maken van die 10 minuten. Ook wij zijn natuurlijk blij met deze begroting 2013. We hebben, en met name waar het gaat om de paragraaf weerstandsvermogen. Ik denk ook de presentatie die we afgelopen week hebben gehad, dat we nu toch, en daar hebben we al een aantal jaren om gevraagd, meer inzicht hebben in onze risico's binnen de gemeente. Ook bij de algemene beschouwingen zullen we daar met name op die paragraaf nader inzoomen. Aandachtspunten die wij in ieder geval tijdens de algemene beschouwing naar voren willen brengen, en misschien komt dat volgende week wel, dat gaat om de verordening leerlingenvervoer die ons toegezonden is. Wij zijn van mening dat niet alle leerlingen, en dat gaat maar om een heel beperkt aantal, in aanmerking hoeven te komen voor een vergoeding voor het vervoer. En dat gaat dan maar om 5% van het totaal aantal kinderen. De kinderen die het echt nodig hebben, die moeten voor in aanmerking komen. Maar anderen, al gaat bijvoorbeeld om levensbeschouwelijke keuzes, dan zouden we best een discussie kunnen voeren van, goh, moeten we dat in de toekomst doen? Daarnaast zullen wij ook heel nadrukkelijk stil gaan staan bij de gemeentelijke belastingen. Al eerder hebben wij een vraag gesteld met betrekking tot de toeristenbelasting. In hoeverre de verhoging van de toeristenbelasting noodzakelijk is, gelet op de opbrengst die we in de afgelopen jaren hebben gehad. We hebben ook van de wethouder een toezegging dat er in de maand september de gegevens bekend zouden zijn over het jaar 2011. Die informatie hebben wij nog niet mogen ontvangen. Maar ik denk als we de lijn trekken van doortrekken van 2009, 2010... dat we voldoende binnenhalen dat geen eens een verhoging van die belasting, toeristenbelasting, noodzakelijk is. Ook al is aangegeven, en dat is al aangegeven bij de tussentijdse rapportage 2012, hoe gaan we nou om met die extra inkomsten uit de OZB? We zijn uitgegaan van een bepaald waardedaling van de woningen en daarop hebben we onze tarieven gebaseerd. En die waardedaling blijkt in de praktijk afgelopen jaar wat mee te vallen. We willen graag met u een discussie voeren van in hoeverre je die meevallen voor het voorgaande jaren naar de toekomst moet compenseren. We willen graag, en dat hebben we ook gevraagd, met informatie hebben we nog niet ontvangen, inzicht hebben in de belastingen, een aantal belastingen vanaf 2010... in de komende jaren, wat we begroot hebben en wat we nu werkelijk hebben binnengehaald. Er staat informatie in de begroting, maar niet alle informatie is nog beschikbaar. En we willen graag daar een totaal overzicht van hebben. En dat hoeft niet vanavond, maar als het dan maar beschikbaar is voor onze algemene beschouwingen. We zullen ook bij de algemene beschouwingen stil gaan staan bij de projectmatig werken. Ook een puntje waar misschien vanavond, maar zeker straks bij stil moeten staan. En dat heeft ook weer toch wel betrekking op de leesbaarheid van de begroting. Dat is voor ons toch ik noem het maar even een kritiekpuntje. En dat is bladzijde 7. Daar hebben we een hele opsomming van raadsbesluiten. En hebben we nou allemaal exact in beeld wat we nou besloten hebben? In ieder geval niet, het staat er niet in chronologische volgorde. En we hebben dat ook al eerder algemeen in beschouwing aangegeven. College, breng dat nou eens in beeld. Vanaf het begin en welke raadsbesluiten we hebben genomen of nog niet hebben genomen. Want hier in dit overzicht, en dat is deels natuurlijk achterhaald door de raad van vorige week. Omdat het tarief parkeerbelastingen niet is vastgesteld. Nou, dat heeft bepaalde consequenties. En hoe gaan we daar nu mee om en hoe moeten we dat terugvinden straks in dat financiële overzicht? En misschien moeten we gewoon bij de algemene beschouwing, voor de algemene beschouwing, een herzien financieel overzicht hebben.
Meneer Houtenbos, mag ik even een korte vraag stellen? U had het over vanaf het begin. Welk begin?
Nou, wij zijn op een gegeven moment...
Van welk jaar?
We hebben de begroting 2012 hebben vastgesteld. Vervolgens hebben we de eerste rapportage gehad, okay. En nu de tweede rapportage. En vervolgens zitten er ook een aantal raadsbesluiten. Maar gewoon dus van nou, als ik hem nu erbij pak, dan beginnen we met een saldo van 4 oktober 2012. En dan staat er tussendoor nog 28 juni.
Nee, maar ik begrijp dus goed, ja. Goed, het gaat over 2012, omdat u eerder zei dat
nee,
u vanaf...
Nee, niet vanaf 2010.
Oké, okay, dank u wel.
Dat geldt alleen voor die belasting. Nou, daar wil ik het bij laten. Nou ja, misschien een zorgpuntje. Dat heeft ook weer in die, blijkt uit die, en dat stond er ook al eerder in hoor, in die paragraaf weerstandsvermogen. Er staat dat wij een onbenutte belastingcapaciteit hebben van 75.000 euro. Dat is eigenlijk door de ruimte die we nog kunnen zeggen van nou, dan kunnen we de afvalstofheffing, rioolrechten en OCB mee verhogen tot we op een bepaald verantwoord niveau zitten. De richtlijnen die worden vastgesteld. Al kijk ik naar onze nabuurgemeentes, dan zie ik daar onbenutte belastingcapaciteiten van 1,2 miljoen en 1,8 miljoen. Nou, als ik dat een beetje vertaal, dan denk ik van nou, dan zitten we qua belastingen toch op een aanzienlijk niveau in de gemeente Bergen. Daar wou ik bij laten.
Dank u wel. Mevrouw Kind, wil je een vraag stellen aan meneer Houtenbos?
Ja, ik was eigenlijk meteen bij het eerste onderwerp van meneer Houtenbos, zat ik al op het puntje van mijn stoel. Het is wel een onderwerp wat meneer Houtenbos al jaren inbrengt, het leerlingenvervoer. Ik denk toch niet dat wij op de stoel kunnen gaan zitten van voor wie dat nodig is of niet nodig is. Het is een wettelijk recht, niet alleen lichamelijk, geestelijk. Dan bedoel ik het dus op een andere manier, maar ook qua levensovertuiging. Is dat door bij recht vastgesteld dat mensen dan mogen kiezen voor een andere school. En ik heb toch wel wat problemen met uw liberale uitgangspunt in deze.
Dat mag.
Oké, meneer Houtenbos, klaar. Meneer Snijders, u komt erna, meneer Groot.
Ja, ik wil de vraag stellen, meneer Houtenbos. U gooit een paar ballen in de lucht met betrekking tot de OZB. Hij zegt van, nou, dat ziet er positiever uit. De toeristenbelasting, nou, dit is maar de vraag of we dat moeten verhogen. Maar zijn dat nu vrijblijvende ballen die u de lucht in gooit? Want als we naar de eindstreep kijken van of we een dekkende begroting hebben, ja of nee, maken die maatregelen daar wel het onderdeel van uit. Dus als u daar wil aan gaan rommelen, dan zal u toch moeten aangeven waar u dan wel vandaan wil halen. Of begrijp ik u verkeerd?
Nee, u begrijpt me volgens mij helemaal goed. Maar een van mijn eerste vragen was dat ik een volledig inzicht wil hebben in het belastingoverzicht. En dat zijn bijvoorbeeld ook die structurele, in mijn beleving, die structurele meeropbrengsten, parkeerbelastingen. En ook de overige belastingen. Hetzelfde als we nu bijvoorbeeld, dat is op bladzijde 32, daar wordt op een gegeven moment een voordeel neergezet als gevolg van straatvegen en baggeren. Nou, wij willen graag inzicht hebben van goh, wat zijn nu de werkelijke kosten met betrekking tot de riolering, inclusief dat baggeren en dat straatvegen. En wat is dan de werkelijke opbrengst, de te verwachten opbrengst rioolrechten? Want dat halen we op dit moment niet uit deze programmabegroting. En ik denk dat het goed is dat we die discussie voeren op 1 november en niet op een latere tijdstip in dit jaar. Dan zeggen we van ja, we hebben de begroting vastgesteld en eigenlijk kunnen we geen kant meer op met de tarieven.
Ja, tevreden antwoord. Meneer Groot, heeft u een vraag aan meneer Houtenbos of wil u termijn doen?
Ik dacht dat ik aan de...
Nee, want we waren even aan het reageren als iemand nog een vraag aan meneer Houtenbos heeft.
Ik heb geen vraag aan
meneer Edelschaap.
Ja, ik had nog een vraag aan meneer Houtenbos. U zegt, er is een onbenutte belastingruimte van 75.000 euro. En u legt de relatie dat we dus een aanzienlijk niveau van belasting in Bergen hebben. Kunt u dat even uitleggen?
Voorzitter, de onbenutte belastingcapaciteit, dat wordt er onder andere berekend naar de kostendekkendheid van afvalstofheffing, rioolrechten en een enorm tarief van de OZB. Als je die bedragen bij elkaar optelt, dan is er een bepaalde ruimte. Stel dat de gemeente heeft tegenvallers, en hoe kunnen we die tegenvallers opvangen? Nou, je zegt, we hebben reserves, we hebben voorzieningen, en we kunnen ook nog de belasting extra verhogen. Nou, dat zijn bepaalde normbedragen. En die ruimte is in deze gemeente maar 75.000 euro. Terwijl, ik noem maar even een gemeente Schermer, binnenkort behorende bij de gemeente Alkmaar, hebben een onbenutte belastingcapaciteit van 1,2 miljoen. Dus die kunnen, mocht er een tegenvaller zijn, bijvoorbeeld een herindeling met de gemeente Alkmaar, dan kunnen ze hun nog ja, voor 1,2 miljoen belastingen vinden door verhoging van de afvalstofheffing, rioolrecht of de OZB.
Meneer Edelschaap, voldoende beantwoord of wilt u nog reageren?
Dank u wel, voorzitter. Namens de voorzitter, dank u wel, meneer Houtenbos.
Is er nog iemand die nog verder wil reageren op het betoog van meneer Houtenbos? Dan gaan we verder met de termijnen. Meneer Groot.
Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, wij zijn ook content met deze meerjarenbegroting. Er zijn een aantal zaken waar we toch wat nadere toelichting van het college nog op wensen. En met name op pagina 7, het financieel overzicht onder 1. Daar staat een collegebesluit, lastenverlichting de Beek, BJW-besluit van 4-9-2012. In ieder geval genomen voor de eerste 3 jaar. En dan vragen wij ons toch af van, hoe verhoudt zo'n besluit zich nu met de voorgenomen subsidiekorting van 10%. In te voeren met 2 stappen van 5%. Geeft dat nu niet een scheef beeld naar andere mensen die in onze samenleving zaken overeind houden, overeind proberen te houden, of in ieder geval de verplichting hebben om uiterst zorgvuldig om te gaan met de financiën die ze nog hebben. Dan op pagina 11... onder 7.5, 6, 7, 8 en 9, daar zien we dat we onze personele capaciteit uitbreiden, aanzienlijk. Voor een totaalbedrag van zo rond de 375.000 euro, en zover als ik dat zie, in ieder geval de eerste 2 jaar. Het tweede jaar zit er al wat verschil in. Maar ik vind dat terugverdienvermogen of dat begrotingsevenwicht nergens terug. Als je meer mensen inzet, moet je dat aan de andere kant ook ergens weer tot een resultaat zien komen. Misschien kijk ik er overheen, maar dat hoor ik dan graag van u. Dan op pagina 90 en pagina 91. Daar staan een aantal zaken waar ik u toch wat vragen over wil stellen. Dat kan natuurlijk uiteraard in de algemene beschouwing, maar ik denk dat dit ook dat het hier ook kan. U schrijft op pagina 90 over school klopt en over Lamoraal. Nu begrijp ik dat u daar budgetten voor heeft. Ik begrijp ook dat u achter de schermen daaraan werkt. Alleen wordt het langzamerhand niet eens tijd dat de betrokkenen in dat gebied ook weten wie er dan achter die schermen daar allemaal over nadenken. Want wie ik op straat ook spreek, en ik ben daar dagelijks, verre of korte buren, wie dan ook, niemand weet wie van dat soort groepen deel uitmaken. En dat is toch uw voeding straks voor een standpuntbepaling. Ik denk dat we wat dat betreft, als we samen verantwoordelijk zijn voor een eindresultaat, wat opener naar de raad in ieder geval gerechtvaardigd is. Dan op pagina 91. Daar heeft u het over het afstoten niet kern, nou, volgens mij bedoelt u gebonden vastgoed. Maar ik vraag al heel veel jaren om eens een inzicht te geven in wat zijn er nu eigenlijk voor stille reserves. En met stille reserves bedoel ik onroerend goed, al dan niet de diensten van de gemeenschap, waarvan we op korte termijn, of misschien zelfs wel op middellange termijn, revenuen van mogen verwachten ten gunste van onze gemeenschap. Want als dat niet zo is, dan zullen we de balans op moeten maken. Wat is er duurder? Afstoten of bewaren? Dat geeft een naar de burgers toe veel eerlijker beeld hoe je met je bezittingen omgaat. En in dat verband wil ik u er ook op wijzen dat op dit moment vele landbouwgronden aanzienlijk moeilijker te verpachten zijn. Maar er is crisis, ook in de landbouw, zeker in de bloembollenteelt. Dus we lopen daar risico's. Ik had in ieder geval de stille hoop voordat deze begroting uitkwam, dat het toegezegde onderzoek daarnaar wat eerder in ieder geval op dat gebied afgerond zou zijn, dat we dat ook mee konden nemen in onze besluitvorming. Ik mis het, ik vind het jammer. Ik heb wel gezien dat u een beleidsplan hebt wanneer u het wel voor elkaar hebt, maar de actualiteit doet mij in ieder geval de vraag stellen, had dat niet wat eerder en marktgerichter naar ons toe kunnen komen?
Dit was het, meneer Groot. Heeft er iemand die aan de tafel zit een vraag aan meneer Groot? Mevrouw de Ruiter.
Ja, mevrouw Snijder. Meneer Groot, u had het over het gebrek aan betrekken van de mensen in La Moraal en in Schorrel. Want niemand wist wat er gebeurde, maar ik denk dat dat alleen dan voor La Moraal gaat en niet voor Schorrel.
Ik denk dat ik, nou, als ik de insprekers zie die de laatste aantal keren dat het Schorrelklop behandeld is en ik luister daar goed naar, dan heb ik daar exact precies hetzelfde gevoel. Ik wil in dat verband even verwijzen naar de dorpsraad die er was, die tig keer geklaagd heeft dat hun adviezen compleet niet beoordeeld en niet bekeken werden. Dan denk ik, ook daar lag een gemiste kans. Dat hebben we toen ook met elkaar geconcludeerd. Hè, van als je dat soort zwaarwegende projecten van draagvlak wil voorzien, doen het dan in ieder geval met elkaar samen. Zoek uit wat er leeft, kijk wat er gebeurt. En ja, op de heidagen spreken we af, neem de raad bij de hand. En tegen de raad zeggen ze, ben duaal, neem de bevolking bij de hand. Nou, dat bij de hand nemen met name, daar doe ik nog eens een heel nadrukkelijk oproep voor. Laten we dat proberen gewoon meer handen en voetjes te geven. Want dat maakt het voor ons leuker. Het maakt het voor het college makkelijker, want je hebt eerder draagvlak. En volgens mij is het resultaat ook veel beter.
Voldoende antwoord.
Dank u wel, voorzitter. Ja.
Dan is uw fractie aan de beurt voor de termijn.
Nou, ook wij kunnen het relatief kort houden. Ik heb nog wel een paar, vragen. En die heb ik toch voor hier bewaard en niet op de avond gesteld toen alle ambtenaren aanwezig waren. Ook even aansluiten bij de opmerkingen die gemaakt zijn over de vormgeving, over de duidelijkheid. Ik denk dat we grote stappen aan het maken zijn wat dat er gaat. Het wordt steeds prettiger leesbaar. Ik weet nog goed hoe ik voor het eerst de begroting las, 5 jaar geleden. Nou, toen volgens mij ben ik in 1 dag zo grijs geworden als vandaag. Dus. Maar het is dus nu een stuk leesbaarder geworden. Maar goed, we moeten de beelden terugkijken of ik jok of niet. Er is op pagina 17 is er sprake van dat we eenmaal in de 2 weken de gemeentepagina gaan uitgeven. Ik kan me deze discussie ook niet herinneren bij onze ombuigingsbespreking, maar gaan we hier dan.
Dat is al afgesproken.
Ja? Oh, mijn excuus, dan is dat aan mij voorbij gegaan. Maar mag ik een vraag niet eens stellen, zal ik met mijn collega erover praten. Dank u wel. Excuus, dat is dan aan mij voorbij gaan. Is dan aan mij ook voorbij gaan dat we de slagroomparagraaf van de sport gaan afromen en dat we ook de...
Ja? Je gaat overal ja op zeggen.
Ja, dat is... Nee, maar ook dus de kaderopleidingen, daar ook daar gaan besparen?
Ja, hebben we gedaan.
Oh, nou. Ja, het was heel veel toen. Maar goed, ik ga niet meer vragen, want dan krijg ik overal ja op. Dus dat ga... even kijken.
Zal ik eens kijken wat er staat?
Ja. Even kijken. Gaan we nou? Ja, nu raak ik van mijn apropos. Ja. De weerstandsparagraaf, dat is natuurlijk een eye-opener op deze manier. En als je hem leert lezen, dat moet je echt wel doen. Want de uitleg ook, moest even aan wennen aan alles. Maar dan zie je inderdaad waar onze maximale risico's liggen. En ik denk dat het heel goed is dat we die dus nu zo duidelijk in beeld hebben. Als ik dan daarna kijk, en ik kijk naar onze algemene reserve, en ik kijk naar die incidentele baten en lasten op pagina 109. En ik denk, ja, als dit zo doorgaat, en dat vind ik dus een zorgelijke zaak, dan zijn we binnen 10 jaar door onze algemene reserve heen. Dus die vraag wil ik even bij de wethouder neerleggen. Hoe hij dat ziet, hoe hij daar tegenaan kijkt. Want misschien vertaal ik het verkeerd, maar mij baart dit overzicht toch wel zorgen. Op pagina 106, ik ga even door de... gaat het om dividenden. En even kijken, daar is opeens een gat van het ene jaar naar het andere van 2,8 miljoen. En ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan er zo'n verschil in zijn? Dat is dus 106 onder kopje C, dividend, beleggingen. Daar is opeens een enorm verschil en dan later trekt het weer bij. En ja. Even kijken. Dan is natuurlijk ook de vraag, aansluit aan de overkant, hoe gaan we eigenlijk om met het feit waar we nu zitten na de vorige vergadering, dat we geen besluit hebben genomen over het parkeergeld. Hoe gaan we nu 1 november in? Moeten we dat besluit voordat wij de begroting gaan behandelen nemen? Of hoe ziet u dat, wethouder? En dan is er, volgens mij is dat in de aanvullende informatie gekomen, is er voor de transitie en de voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar ons toe, €29.000 gereserveerd. Ik ben bang, als ik denk wat er op ons afkomt, dat dat niet voldoende zal zijn. Graag ook hier uw mening over. En dan ook even de vraag of dit geld ook werkelijk geoormerkt gaat worden hiervoor. Zodat we het ook kunnen controleren of het voldoende was. Dat was even in grote lijnen onze eerste termijn.
Dank u wel. Heeft er nog iemand die hier aan tafel zit? Een vraag aan mevrouw de Ruiter? Nee? Dan kunnen we overgaan tot de beantwoording van het college. U wilt even schorsen. Hoe lang wilt u schorsen? 7 minuten. Dat is een V&D-tijdje. Mevrouw Paping. Nou, meneer Massu, kan het een beetje sneller? Het woord is aan meneer Roem, de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank ook voor de complimenten ten aanzien van de begroting. Ik zal het ook zeker overbrengen naar de ambtelijke organisatie. En ik ben ook blij dat de technische vragensessie weer positief is beoordeeld. Als het gaat om de opmerkingen en de vragen, dan zal ik ze puntsgewijs aflopen. Daar waar het mijn portefeuille betreft en daar waar het de collega hun portefeuille betreft, zullen zij inspringen. Als het gaat om de vraag ten aanzien van het parkeren waar mevrouw Kind op doelde en de discussie die we hebben gevoerd over de parkeerverordening. Dan hoop ik diep in mijn hart toch wel dat u voorafgaand aan de begroting een besluit neemt over die parkeerverordening. U krijgt naar aanleiding van de discussie over het begrip bewoner een uitgebreid memo van het college. Dat komt ook volgende week in het college. En
het ging mij niet zozeer om dat gedoe om dat besluit. Het ging mij erom dat we natuurlijk oorspronkelijk een veel ruimere maatregel hadden. Dus of nou zonder die ruimere maatregel de begroting sluitend is. Dat.
Ja, de begroting is gewoon sluitend. Maar nogmaals, het zou erg prettig zijn als u de discussie rond de parkeerverordening wel voor de begroting afhandelt. En daarmee sluit ik eigenlijk ook gelijk aan bij de vraag van D66. Er wordt wat gemurmeld.
Ja, ik begrijp het niet. Als we niet de parkeertarievenverhoging aannemen, dan hebben we toch een gat in de begroting? Ja. Nou, dus is het zo dat naar mijn idee het college moet agenderen, de parkeertarieven, voordat we de begroting beginnen.
Dat gebeurt ook en dat wordt ook in het presidium besproken. Maar wij gaan niet als college over de agenda van de raad, begrijpt u?
Nee, dat begrijp ik niet.
Goed. GroenLinks die had geen vragen. De VVD is blij in elk geval met de weerstandsannex risicomethodiek. En u heeft een aantal vragen gesteld, althans verzoeken om inzicht te krijgen in de belastingen. Ik kan u toezeggen, meneer Houtenbos, dat u die inzages krijgt rondom die belastingen. En ik heb dat even intern ook geverifieerd en met uw welnemen. Het is ook al naar uw fractievoorzitter verstuurd, maar het is voor ons geen enkel probleem om diezelfde gegevens nog een keer te versturen. Althans, dat is wat wij hebben meegekregen. Maar goed, u krijgt alle gegevens.
Het handige is dat elk raadslid die informatie krijgt, want anders zit ik op de fractievoorzitter op 1 november mogelijk een beetje in het blauwe hinaus te praten.
Meneer Houtenbos, het is geen enkel probleem. U krijgt die gegevens van ons over die belastingoverzichten.
Meneer Roem, gaat het dan naar alle raadsleden toe, voor alle duidelijkheid?
Dat is geen enkel probleem, tuurlijk.
Nou, bedankt.
En dat geldt natuurlijk ook voor de opbrengsten van de toeristenbelasting. U heeft een aantal punten gemaakt ten aanzien van het projectmatig werken. U heeft wat gezegd over de leesbaarheid. Nou, dat zijn opmerkingen die nemen wij voor kennisgeving aan en kunnen we ook in de evaluatie weer meenemen en ons voordeel mee doen. CDA heeft onder meer wat kanttekeningen gezet bij de lastenverlichting rond de beek. Dat heeft alles te maken met het gesprek wat ik heb gevoerd met de exploitant over het feit dat hij de exploitatie tot aan 2015 niet rondkrijgt. We zijn genoodzaakt om die lastenverlaging toe te passen, want anders haalt hij gewoon de stekker uit de beek. En dat is dan ook wel linea recta. Dus vanuit die optiek hebben we die lastenverlichting toegepast. In 2015 wordt het contract opengebroken. En dan kunnen we bezien welke aanbieder er opnieuw wil intekenen op de exploitatie van de beek. Dat is zeg maar de toelichting op die lastenverlichting.
Meneer Groot, u had een vraag.
Ja, voorzitter. Kijk, dat begrijp ik. Ik begrijp dat er problemen zijn die op een gegeven moment door een college opgelost moeten worden. Maar ik vraag de samenhang naar die 2x5% subsidiekorting die anderen ook wel eens kan dwingen om te zeggen van ja, het licht gaat uit of het licht blijft aan. En wat dat betreft, natuurlijk, ik wil u rechten om in het college besluiten te nemen niet ontzeggen. Maar dan denk ik, ja, dan moet je op dat moment dat niet in een breder kader bij de raad wegzetten. Want de hele bevolking kijkt naar de raad als er bezuinigd moet worden en naar de redelijkheid van die bezuinigingsvoorstel. Ik hoop dat u in dat kader die vraag ziet.
Dank u wel, meneer Van Huisstede.
Ja, volgens mij staat in het stuk ook, bij de bezuiniging hebben we volgens mij ook sowieso de accommodaties buiten die 5-10% regel gehouden. Nou is het natuurlijk wat anders dan dat je ze nog weer wat extra's gaat geven, maar volgens mij zou je de beek ook als een accommodatie kunnen zien dan.
Ja.
Heel kort, en dan wil ik graag dat meneer Roem verder gaat met de beantwoording. De
subsidie is vaak op een begroting de oorzaak dat er accommodatie kan blijven bestaan. En dan is het niet check de accommodatie, maar het zijn wel de gebruikers die rechtvaardigen dat die accommodatie er is en niet andersom.
Goed.
Ja. Meneer Snijder, over dit onderwerp ook even.
Ja, even een korte reactie naar meneer Groot toe. Want kijk, in de overzicht structurele subsidieverstrekkingen, daar staat de beker helemaal niet. Het is iets heel anders dan wat u bedoelt. Dat valt buiten die 5% en 10% korting, waar we later nog over te spreken. Maar u haalt twee dingen door elkaar.
Zullen we even meneer Roem door laten gaan met de beantwoording? Kunnen we er altijd later nog op terugkomen? Meneer Roem.
Door met de beantwoording. U heeft iets gevraagd over een opmerking gemaakt over de personele capaciteit en het terugverdienvermogen. Nou, ook dat nemen wij voor kennisgeving aan. Als het gaat om de communicatie en het creëren van draagvlak bij de grote projecten zoals Schorel Klopt en La Moraal, dan zal een collega Hietbrink iets vertellen over de communicatie rondom La Moraal. Voor mijn eigen project, Schorel Klopt, communiceer ik me wezenloos met de klankbordgroep. Dat is zo. En u heeft ook onlangs hier een hele sessie gehad waarin we het proces weer opnieuw hebben geschetst. Er komt binnenkort weer een informatieavond over het nut en noodzaak van de Tweede Supermarkt. En daar wordt ook steeds het Q-team, maar ook de klankbordgroep nauwgezet bij betrokken. En daar zit onder meer ook de wijkvereniging Schorel Centrum en Schorel Oost. Dus we communiceren voor zover we kunnen en voor zover er ook iets te communiceren valt natuurlijk. Dan gaat het over uw punt ten aanzien van het kernvastgoed. De nota vastgoed komt eraan. In uw optiek iets te laat. Ik kan u alleen zeggen, ja, wellicht spijtig, maar hij komt absoluut dit jaar nog in de raad. Dan ga ik door naar de punten van D66. U had een technische vraag in zaken het weerstandsvermogen. De algemene reserve versus de incidentele baten en lasten. Mevrouw Cornet zal daar kort een antwoord op geven. Ten aanzien van pagina 106, de fluctuatie in de bedragen in de dividenden, dat heeft te maken met de tranches. Dan gebruik ik het woord weer, maar in ieder geval de delen dat de Nuon-aandelen zeg maar zijn uitgekeerd. Dat gebeurt in verschillende tranches. Dat veroorzaakt die fluctuatie, die schoppeling. En wat betreft de aanvullende transitiegelden ten behoeve van de jeugdzorg, de 29.000 euro, daar zal collega Messu iets over gaan vertellen. Hier wil ik het even laten, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik het woord geven. Oh, sorry. Mevrouw de Ruiten.
Ja, dat over die baten en lasten incidenteel. Dat is natuurlijk deels een technische vraag, maar het is ook een vraag van hoe kijken we daarnaar? Hoe houden we dat daar grip op? Dat het dus niet zo doorgaat. Oké.
Okay. Ja, dan is het misschien goed als ik even toelicht hoe u dat kunt lezen. Het is zo dat het overzichtje incidentele baten en lasten wel apart in de begroting is opgenomen. Dat is een wettelijk voorschrift, maar het is zo dat in het totaal van de begroting die baten en lasten al zijn opgenomen. Dus het is zo dat dat is dus inbegrepen in het gepresenteerde begrotingssaldo. Het zijn dus geen extra baten en lasten. En ik denk aan uw vraagstelling uit te maken dat u denkt dat het daar bovenop komt. Maar het zit gewoon in de begroting, die incidentele baten en lasten. Dus, dus daarom is er ook geen relatie met het eigen vermogen of met de reserves, omdat het daar niet afgaat. Het zit gewoon in de exploitatie opgenomen.
Dank u wel. Had er... Mevrouw de Ruiter, had u nog meer vragen of kan ik het woord geven aan de heer Rietbrink?
Ik doe het al in tweede termijn, dank u wel.
Oké, meneer Rietbrink.
Ja, volgens mij was er één vraag gesteld die mijn portefeuille betreft. Dat gaat over de voortgang van het project La Moraal. Volgens mij kan ik daar heel kort over zijn. U bent volgens mij van alle stappen geïnformeerd. De laatste daarvan is dat de werkgroepen die actief zijn geweest hun informatie hebben opgeleverd. Die informatie is ook allemaal beschikbaar op de website van de gemeente, inclusief de mensen die in die werkgroepen hebben gezeten. Dus daar zult u een aantal dorpsgenoten tegenkomen als u dat bekijkt. En op dit moment, de planning was tot maart van dit jaar om in juni van dit jaar terug te gaan naar de inwoners van Egmond aan de Hoef. Om met hun in gesprek te gaan over de dilemma's die er uit het werkgroep naar voren zijn gekomen. Dat ligt nu stil. In die zin verbaast de vraag me ook enigszins. U weet namelijk precies waarom het stil ligt. We hebben met elkaar afgesproken in de coalitie dat u nog een laatste poging gaat doen om te kijken of er een fusielocatie kan worden gevonden op het Delverspad. Daarvoor hebben we met elkaar afgesproken dat we 6 maanden de tijd nemen. Dat hebben we in april met elkaar afgesproken. Het is nu oktober, dus ik neem aan dat daar snel duidelijkheid over komt. En daarna kan ik weer verder met de structuurvisie voor Egmond aan de Hoef en niet eerder.
Meneer Groot.
Ja, ik ben volledig op de hoogte waarom het even stil ligt. Laat dat duidelijk zijn. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken. En daar is niets mis mee. En waar het mij om gaat, is dat een werkgroep die over een gebied besluit 0.0 contact zoekt met de mensen uit dat gebied. En daar heb ik, en dat heb ik al eerder naar u geuit, daar heb ik op een of andere manier als raadslid een onbevredigend gevoel bij.
Meneer Hietbrink.
Ja, kom ik toch even terug, want dat was ook blijkbaar niet helemaal duidelijk. Er is ten eerste niet één werkgroep geweest. Er zijn er een stuk of 6, 7 geweest, denk ik. En in elk van die werkgroepen hebben inwoners uit Egmond aan de Hoef gezeten. Dus nogmaals, kijk nou eerst eens in die verslagen van de werkgroepen wie erin hebben gezeten. En dan kunt u in ieder geval de stelling niet volhouden dat het 0,0% is geweest. Misschien heeft u met de verkeerde mensen gesproken. Er is veel contact geweest. En we gaan weer terug naar de inwoners op het moment dat er duidelijkheid is over het al dan niet beschikbaar zijn van het Delverspad als fusielocatie.
Dank u wel. Nog niemand verder meer vragen aan de heer Brink? Meneer Massu.
Ja, dat was de vraag over de transitie van de transitiegelden van de jeugdzorg. Ik zat al te zoeken waar kan ik die vinden in de begroting, maar dat was uit de septembercirculaire, die 29.000 euro. Die is niet geoormerkt, maar ik kan u geruststellen, we hadden als afdeling al een heleboel geld in de begroting laten opnemen voor de transitie, voor die 3 decentralisaties waar u deze week informatie over hebt gehad. Dus die 29.000 euro zit in die gelden. Die is niet apart benoemd, maar die zit in de gelden voor die transities die we met elkaar gaan doorvoeren.
Maar het is natuurlijk wel te weinig, denk ik, hè?
29.000 is uiteraard te weinig, maar het totaal van de gelden die we aanvragen moet voldoende zijn om die zaken goed door te voeren.
Voorzitter.
Meneer Houtenbos.
Ja, de heer Massu triggert mij een beetje met een heleboel geld is er opgenomen. Ik heb het even niet paraat. Kunt u een indicatie geven van dat heleboel geld? Ja, als 39.000 euro niet voldoende is, maar...
Nee, luister. Als u,
ik luister niet.
Ik weet niet zo gauw welke bladzijde in de begroting staat, maar dan ziet u dat er extra gelden, extra personele gelden, worden aangevraagd voor de drie decentralisaties. En dat bedoel ik. Dat is het bedrag. En daarin zit die 29.000 euro. Zodat we niet dit bedrag plus nog 29.000, dat zou niet reëel zijn. Dat moet u aanspreken.
Dat spreekt me. Ik wou het eigenlijk nog een keer horen, maar dat is goed.
Niemand meer vragen aan meneer Massu? Dan was er volgens mij geen vraag op het terrein van wethouder Hekker. Dan kunnen we overgaan tot de tweede termijn. Wie wil gebruik maken van zijn tweede termijn? Mevrouw Kind.
Ja, ik mocht zo snel aan het woord net dat ik kon een bepaalde bladzijde niet vinden. En dat gaat om bladzijde 91 en dat is dus nog een vraag. Want op bladzijde 91 wordt, ja, ik zei net al tegen iemand, als het vlakbij je om de hoek is, dan ga je er toch altijd iets dipper op in. Egmond aan Zee. In Egmond aan Zee wachten een aantal locaties op herontwikkeling. Torensduin, en dan sla ik de rest over en dan staat er de voormalige bibliotheek. En nou is mijn vraag, gaat het hier nou om twee locaties? Dus om het Uitkijkduin en het voormalige, de voormalige bibliotheek. Want ik heb nog nooit eerder de locatie Torensduin als dusdanig gezien. De voormalige bibliotheek ligt aan het Torensduin. Dat is een vraag. En dat was een politieke vraag. Die kon ik dus niet op de andere vragen sessie stellen. Dan had ik daarnaast bij het weerstandsvermogen staat de in wezen fictieve vraag. Is ook bij de vraagsessie aan de orde geweest. Dat het een risico is dat het mogelijk zou kunnen zijn dat de stichting Kranenburg vraagt om 40.000 euro meubilair. En omdat dit 4 ton, sorry. Wij vinden het nogal wat en wij vragen ons af in hoeverre deze vraag reëel is. Aangezien we ervan uitgaan dat toch in november in ieder geval het gebouw wordt opgeleverd. En ik had toch begrepen dat in 2013 we daar eindelijk allemaal mooie tentoonstellingen konden gaan zien. En dan denk ik, als we voor zoveel geld meubilair moeten aanschaffen, dat zal je toch op zijn minst moeten bestellen. Ligt er al een vraag of is het duidelijker dat er op een andere manier aan het geld gekomen kan worden? Deze vragen was ik in eerste termijn vergeten.
Wie wil er nog meer gebruik maken van de tweede termijn? Meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de toezegging door de wethouder om inzicht te krijgen van de opbrengsten van de belastingen vanaf de begroting 2010. Ik heb het in eerste termijn ook vermeld, maar even voor alle duidelijkheid. Wij willen ook graag inzicht hebben in de kosten van rioolrechten en afvalstofheffing. En niet vanaf 2010, maar waar we vanuit gaan voor de begroting 2011. Zodat we kunnen beoordelen of er inderdaad sprake is van een kostendekkende tarieven. Wethouder gaf ook even aan van een aantal punten mee te nemen met de komende evaluatie. Volgens mij hebben we nog geen hoe de begroting eruit zou kunnen komen te zien in de toekomst. Volgens mij hebben we nog geen tijdstip daarvoor bepaald. Maar ik denk dat het ook goed is, en ik geef het alvast mee, om bij die evaluatie ook na te denken in hoeverre we het projectmatig werken, hè, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken, ook een plaats kunnen geven in onze planning en controlecyclus. En ik denk ook dat we misschien wat meer aandacht moeten besteden aan indicatoren voor ons beleid. En ik nodig niet alleen het college, en misschien heeft het college al gedaan, al kijken we naar de site van de VNG. Destijds een motie ingediend voor de VVD, weet ik me nog goed te herinneren. laten we eens kijken naar de site Waar staat je gemeente? En daar staat toch een hele hoop zinvolle informatie in, die we gewoon in onze begroting en in onze planning- en controlecyclus kunnen meenemen. En ook zeker in de toekomst, want er is onlangs een nieuwe wet is er vastgesteld, en ja, zelfs bij de provincie is die aan hun aandacht ontgaan, wordt ook van de Raad veel meer een controlerende taak verwacht als het gaat over medebewind. Dat komt ook nog op ons bordje. Een puntje wat ik in eerste termijn vergeten ben, maar wat ik herhaaldelijk vanuit de fractie van de VVD heb aangekaart, en ook de laatste keer bij de jaarrekening 2011 toen we die gingen vaststellen, om heel nadrukkelijk te kijken naar de incidentele en structurele ruimte die er zit in de begroting. We hebben net wel een memo gehad, maar die gaat in op een heel beperkt aantal zaken. Ik heb toen bij de jaarrekening aangegeven van, oh, kijken we nou eens niet alleen naar de opbrengsten, ik heb die toeristenbelasting genoemd, maar laten we ook eens heel kritisch kijken naar de kosten, welke ruimte daarin zit. Bij de jaarrekening, ik haal het maar even terug, hebben wij op een gegeven moment, de jaarrekening konden we afsluiten met een positief saldo. En we hebben in de jaarrekening toch onverwachte kosten gehad, ten aanzien van diverse proceskosten, van €600.000. En die ruimte zat dus ergens in de begroting 2011. En mocht die ook in die begroting 2013 zitten, incidenteel of structureel, dan zouden we toch de burgers toch een plezier kunnen doen, want dan hoeven die belastingen toen niet zo erg te verhogen. Dus nogmaals een uitnodiging, of een verzoek om een toezegging. Wethouder, kijk nog eens heel kritisch naar die begroting 2013, in hoeverre daar niet incidenteel of structurele ruimte in zit. Anders zien wij ons genoodzaakt als fractie VVD om dat zelf te gaan doen. En dan komen we daar toch weer mee terug met die algemene beschouwing. En misschien vinden we daar, meneer Snijder, wel ruimte om die belastingen niet te verhogen. Dat was voorzitter.
Dank u wel. U vroeg om een toezegging. Ik zag de wethouder knikken. Dus dan... Oh, niet? Wat? Oké. Nou, dan was ik even in de war. Ik dacht dat u zat te knikken, maar... Oké. Meneer Groot, we gaan verder.
Ja, dank u. Eigenlijk maar één vraag. Of misschien zelfs is het wel een opmerking. Ik was toch wat verbaasd van het antwoord van portefeuillehouder Roem op van... Ja, we hebben kennis genomen van uw vragen over de uitbreiding van ons personeel. Al dan niet tijdelijk. En waar dat terug- of inverdien effect dan is, ja, dat neem ik voor kennisgeving aan. Ik denk, kom aan, we zijn een organisatie met elkaar, we moeten zaken regelen en doen. We moeten de plussen en de minnen met elkaar op kunnen tellen. Ik vond het ontzettend vreemd antwoord. Misschien zit hem dat in mij, maar over het algemeen doen we dat niet zo met elkaar.
Dank u wel. Even kijken, waar waren we gebleven? Tweede termijn.
Ja, wie? Ik zou voor kunnen stellen, meneer Groot, dat je personeel nodig hebt om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. En die hebben niet altijd een inverdieneffect. Ik heb ook een bedrijf gehad en niet al het personeel had een inverdieneffect, hoor. Kan ik u verzekeren.
Als u portefeuillehouder was, had dat antwoord gegeven. Dan had ik gezegd, waar dan wel en waar dan niet. En dan zijn we het weer prima eens. Maar ik neem uw vraag voor kennisgeving aan. Dat geeft een beetje het gevoel van, stel hem volgende keer maar schriftelijk, weet ik het waar. Want ik vind hem niet serieus. Dan heb ik liever een serieus antwoord. Zoals u dat nu doet.
Excuus. Goed. Ik heb nog een vraag aan de wethouder.
Dat mag.
Ja, een tweede termijn. Het gaat over dat weerstandsvermogen. We hebben dus een reserve weerstandsvermogen. En dat hebben we naast de algemene reserve. En we hebben het naast de overige bestemmingsreserves. En ik zie dat die overige bestemmingsreserves als een soort fictief geld. Hè? Dat is dus eigenlijk, we hebben het al uitgegeven in gedachten. Maar we kunnen dat nog terughalen in noodgevallen. Dus het is... dat weerstandsvermogen, dat is, denk ik, kunnen we zo vertalen als de echte rock bottom Dat moeten we houden, hoe dan ook. Ja? Zie, en dan vraag ik me af, is dit dan ook voldoende om de risico's die op ons afkomen, toch denk ik, bij alle mooie plannen die we hebben voor Schorel en voor Bergen, als we daar met de Greks gaan stoeien, is daar dan, is dit, wordt dit dan geaccepteerd als zijnde voldoende body, zou ik maar zeggen, dat je voldoende reserves hebt, vanuit provincie ook?
Mevrouw de Ruiter, u was klaar? Ja? Is er nog iemand die in tweede termijn het woord wil voeren? Wilt u een klein antwoordje geven of wilt u toch nog even schorsing? Nou, 3 minuutjes schorsing voor de nagekomen vragen. Meneer Van Huisstede. Het woord is aan wethouder Roem.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook weer even puntsgewijs de tweede termijn af. De vraag van mevrouw Kind in zaken Egmond aan Zee wordt door de heer Hietbrink afgewikkeld. Als het gaat om de risicoparagraaf en de 4 ton inrichtingskosten en het percentage aan kans wat erbij staat, dan wordt dat door mevrouw Hafkamp afgewikkeld. In het kader van de vraag van meneer Houtenbos, dan gaat het om inzage in de tariefsopbouw rondom riool en afval voor 2013. Dan krijgt u die gegevens van ons. Dat is geen enkel probleem. Allemaal. En uw punt ten aanzien van de onderuitputting waar u op doelde, dat is, en dat heeft onze continue aandacht. En daar heeft u in een memo bij, volgens mij, de behandeling van de technische vraag ook al een antwoord op gekregen. Maar het heeft onze aandacht, meneer Houtenbos. In zaken de opmerking van de heer Groot, excuses, ik had het bezien als opmerking, niet zozeer als vraag. Dan heb ik dat verkeerd begrepen, meneer Groot. Maar het antwoord is feitelijk door uw collega van D66 gegeven. Maar excuses voor het feit dat ik u niet goed heb begrepen. En dan voor wat betreft D66, of het weerstandsvermogen die 6 miljoen voldoende is. Ja, die is voldoende. En als het gaat om de geksen, de grondexploitaties. We hebben Zorre Klopt en Mooi Bergen als zodanig nog niet in een geks daadwerkelijk geëffectueerd. En dan is de geks ook nog niet als risico bestempeld en dus ook nog niet meegenomen. Pas als hij is geëffectueerd en het is een risico, wordt hij ook meegenomen in een risicoparagraaf. En dan verandert waarschijnlijk ook dat weerstandsvermogen. Maar op dit moment moet u die 6 miljoen bezien in het licht van de projecten die we nu draaien en de kansberekeningen die er aan hangen. En ja, mocht de hele hemel naar beneden vallen, dan hebben we een probleem. Maar gelet op de percentages die aan de projecten zijn gekoppeld, is die 6 miljoen voldoende om het risico te dragen. En u ziet ook dat er in de weerstandsparagraaf een ratioverdeling is en dat de ratio op dit moment ruim voldoende is.
U mag een vraag stellen, mevrouw de Ruiter.
Maar dat betekent wel dat we in de toekomst daar wel degelijk rekening mee moeten gaan houden, dat het verhoogd moet worden.
Dat hangt mede af van de kans die je koppelt aan de geks in dit geval. Collega Hietbrink zal even kort ingaan op de vraag van mevrouw Kind.
En daar... Meneer Houtenbos, die had nog een vraag.
Ja, voorzitter, ik wou even reageren op het antwoord van de wethouder. En dat gaat over die onderuitputting. We hebben inderdaad, en dat lag vanavond op tafel, een antwoord daarop mogen ontvangen. Maar het antwoord vinden wij te summier. Want die gaat alleen maar in op de rentekosten. En ik heb proberen aan te geven dat er volgens ons, en dat hebben we ook bij de jaarrekening aangegeven, en niet alleen bij de jaarrekening, ook eerder, dat er meer ruimte zit in de begroting. En die pas zichtbaar wordt bij de jaarrekening. Dus dan zitten we gewoon, de burger is te vertellen, ja, we moeten de belasting verhogen, anders krijgen we de begroting niet sluitend. En vervolgens zijn we nou 18 maanden verder en dan zeggen we de burger, ja, we hebben een overschot van 1,2 miljoen. En we hebben ook nog 6 ton extra kosten moeten uitgeven voor allerlei proceskosten. En ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk richting de burger. Dus nogmaals het verzoek, kijkt u daar alsjeblieft kritisch naar. Het liefst nog voor 1 november. Dank u wel, voorzitter.
Nou, ik weet niet of dat allemaal voor 1 november lukt. Wat ik wel weet is dat wij continu bezig zijn en heel scherp zitten op van begroten we nu wel het juiste bedrag. Met andere woorden, we hebben die onderuitputting ook nauwlettend in de gaten. En we kijken ook altijd heel trendmatig dat als bijvoorbeeld een bepaald budget de komende 3 jaar niet of onvoldoende is uitgegeven, dan wordt er ook resoluut in gesneden. Dus onderuitputting heeft iets wat heeft continu onze aandacht.
Dank u wel. Verder geen vraag meer. Meneer Hiebrink.
Ja, ik houd heel kort. Ik hoop dat ik een antwoord kan geven op de vraag. Het lijkt namelijk een hele eenvoudige vraag, maar u zei dat het een politiek-technische vraag was. En toen dacht ik, nou, volgens mij is het gewoon een geografische vraag. Want het gaat volgens mij gewoon over het Torensduin. Er is maar één Torensduin. En er is ook maar één. En er is ook maar één oude bibliotheek. Dus of ik heb de vraag niet goed begrepen, dan moet u hem nog een keer herhalen. Dan probeer ik alsnog antwoord te geven. Maar over die locatie gaat het. En die kent u volgens mij net zo goed als ik.
Dan mag ik even het antwoord. Nee, het gaat erom. We al pratende mij over die vraag, dachten misschien gaat het al over een gang van zaken in Torensduin. Dus in het duin. En wij moet dus nu Torensduin weggeschrapt worden uit de tekst? Of locatie. Snapt u? Het staat er nu dubbelop. Wat is de bedoeling? Er staat nu Torensduin en locatie bibliotheek. Ja, ik vind nu eigenlijk een beetje gezeur van mezelf, maar.
Nee, maar het is wel een soort. Ik zou het woord bijbelexegese niet, maar het is wel echt hele nauwkeurige lezing in ieder geval. Laat ik even kijken of ik het zo duidelijk mogelijk kan beantwoorden. Wij hebben het voornemen gehad om in juni met u te praten over een sportvoorziening in de Egmonden. Dat heeft enige averij opgelopen en daar gaan we binnenkort weer over praten. In dat voorstel, een van de zaken die in dat voorstel stond, dat ging over de mogelijkheid om bij het Zuiderduin een 25 meter bad te creëren en een parkeergarage onder het Torensduin, onder een aantal voorwaarden. Daar in datzelfde stuk, dat dus nooit besproken is, maar dat op enig moment weer terugkomt, is wel gezegd, laten we ons niet meteen vastleggen op een invulling van op het terrein van de bibliotheek. Want een van de onderdelen van de presentaties van de eigenaren van het Zuiderduin was altijd, het gaat over het 25 meter bad, over de parkeergarage, maar we nemen meteen even dat hoekje mee. En wij hebben gezegd, nou laten we dat hoekje even apart doen. Dat zou een reden kunnen zijn, is niet bewust gebeurd, denk ik, maar dat zou een reden kunnen zijn dat het nu apart benoemd staat. Dit is mijn uitleg van wat er staat.
Dank u wel.
Dan komt mevrouw Hafkamp nog even op voor een beantwoording.
Ja, voorzitter, dat betreft de vraag van mevrouw Kind over het bedrag dat in de risicoparagraaf staat opgenomen, een aanvraag lening door Stichting Nieuw-Kranenburg voor inrichtingskosten. Bedrag van 4 ton. Het is als in de risicoparagraaf opgenomen. Het is niet aangevraagd. Nog niet, maar het zou kunnen dat. En gelet op de eerdere informatie die u natuurlijk een tijdje terug al heeft gekregen, is dat ook niet verwonderlijk. Of het gaat gebeuren, dat weet ik niet. En of het voor die 4 ton nodig is, dat weet ik ook niet. Maar zodra dat nodig is, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. Alsjeblieft.
Goed, dank u wel. Dan zijn we hiermee gekomen aan het eind van dit agendapunt. We hadden een doelstelling. En ik neem aan dat we die gehaald hebben. En in de tijd, maar ook dat u allemaal voldoende informatie en output heeft om weer verder te gaan naar de volgende ronde. Dan gaan we verder met agenda punt 4. Het voorstel betreft het bespreken van de financiële gevolgen van de septembercirculaire en de wijze van de verwerking ervan. De septembercirculaire die wordt na de begrotingsbehandeling, dus als de begroting is vastgesteld, dan is het de bedoeling dat ik word even terugfloten. Griffier.
Voorafgaand aan de begrotingen spreken we over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. Daarna gaan we de begrotingsbehandeling doen. Dat betekent dat de septembercirculaire in de begroting wordt opgenomen. Dus dat de volgorde. De septembercirculaire begroting wordt dan één pakket.
Goed. Ja, ik. Nou, goed. Oké. Wil er iemand verder over dit agendapunt het woord voeren? Nou. Mevrouw de Ruiter, een vraagje.
Ja, ook een beetje een zeurderig vraagje, maar goed. Er staat op bladzijde 1 staat er in uw memo dat de uitkering daarbij onder waar we samen de trap af en de trap op gaan. Vroeg ik me af, krijgen wij dan ook meer middelen om te investeren van het Rijk als we samen de trap op gaan? Want zo lees ik dat bijna. In de onderste alinea. De Rijksoverheid zal als de planning doorgaat in 2014 veel investeren in infrastructuur. Dat leidt tot een hoge compensatie in het gemeentefonds door samen de trap op. En ik vroeg me af, hoe moet ik dat vertalen?
Meneer Rom, ogenblikje, want er was ook nog een vraagje. Laten we eerst even alle vraagjes doen en dan de beantwoording. Meneer Houtenhoes.
Dank u wel, voorzitter. Het was niet zozeer een vraag, maar ik ben blij dat wij de algemene uitkering ook hebben meegenomen met, bij de berekening van onze risico's. Want ja, die schiet op een gegeven moment ook alle kanten op. Nou, en die opmerking van mevrouw de Ruiter is er één van. We zijn toch overgeleverd aan wat het Rijk al dan niet denkt uit te geven. En ja, we hebben ook nog een aardige taakstelling waar een bezuinigingscommissie zich over gaat buigen. En wat voor effecten dat heeft voor de gemeente, dat weet nog niemand. En vandaar dat het goed is dat hij in die risicoberekening is meegenomen. Dus meer een opmerking.
Dank u wel voor de opmerking. Daar gaat meneer Rom.
Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig, mevrouw de Raad. Als het Rijk bezuinigt, trap af, dan gaan wij ook trap af en mee bezuinigen. Als het Rijk niet bezuinigt en dus investeert. En we krijgen dan krijgen we dus ook, dan gaan we trap op. En dan krijgen we dus ook meer uit het gemeentefonds. Dus het is gewoon eigenlijk analoog aan wat er staat.
Even ter verduidelijking, is het dus geen geoormerkt geld voor infrastructuur? Want ja, zo lees je het bijna, hè?
Ik begrijp van de wethouder dat het niet geoormerkt is. Ja, dank u wel. Nou. Gefeliciteerd allemaal. We zijn klaar. En het is 9:05, dus we zijn een kwartier binnen de streeftijd. Hartelijk dank. Allemaal wel thuis. En tot 1 november. Dan zit hier een andere voorzitter.